Welkom bij Naklap, een podcast van Breedbeeld, waarin we in gesprek gaan met filmmakers over het traject dat ze hebben afgelegd. Vandaag is Thomas de Knop de gast, die in 2022 met zijn film Winch Loving de Enzo voor beste kortfilm won.
Welkom bij Naklap, een podcast van Breedbeeld.
Wij zijn Mohamed El Kasmi en Alexander de Kommere. En wij gaan in gesprek met jonge filmmakers over hun werk en hun traject.
Vandaag hebben we bij ons Thomas de Knop, winnaar van de InSource Beste Kortfilm 2022.
Proficiat daarvoor.
Ja, super. Dank u wel.
Nice.
Thomas, voor de mensen thuis die luisteren en kijken naar deze podcast, aflevering 1, by the way. Welkom iedereen. Wie ben jij?
In het kort ben ik dus schrijver en filmmaker. En daarnaast geef ik ook nog les op een kunstschool in Brussel. De kunsthumaniora van Brussel. Ja.
En welk vak?
Ik geef vertelkunst, kunstinitiatie en toneel aan de eerste graad van de kunstschool. En ook aan het zevende jaar woord. Dat is eigenlijk een voorbereidend jaar.
Dus hoe oud zijn die leerlingen?
Wel, ik geef les aan de allerjongste van de school. Dus in de eerste graad, eerste en tweede middelbaar. En dan aan leerlingen die net de humaniora verlaten hebben en een extra jaartje bij ons doen op school om dan hopelijk door te stromen of niet naar een conservatorium.
Dus je hebt eigenlijk de twee uiteindes van de school.
Ja, dat klopt.
En veel verschil in, vooral in creativiteit of in attitude zeker wel, denk ik, veronderstel ik.
Ja, sowieso. In de eerste graad zijn al die kinderen super energiek en ga je ook heel vaak in de lessen moeten focussen op respect hebben voor elkaar, luisteren naar elkaar. En bij zeven woord is dat dan anders. Daar kan je al dieper, sowieso al veel dieper ingaan op bepaalde thema's en gesprekken ook. Iets betere gesprekken voeren.
Voor mij is dat eigenlijk een onbekende term, kunstinitiatie. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
Eigenlijk is het, zoals je in de basisschool soms muzische vorming hebt, eigenlijk is het een soort uitbreiding daarvan. Dus in de eerste graad geven wij 4 lesuren kunstinitiatie aan onze leerlingen. En binnen dat KI-team zitten een filmmaker, een dansleerkracht, een woordleerkracht, iemand die bezig is met creatie en mode. En de bedoeling is eigenlijk om de kinderen in de kunsthumaniora verschillende tools aan te leren en vooral hen te laten experimenteren binnen onze vakgebieden.
Oké, jij bent dan de filmmaker uiteraard, hè?
Ja, en ook / woord. Dus ik geef ook drama / toneellessen.
En hoe is uw liefde dan voor film ontstaan, bijvoorbeeld?
Mijn liefde voor film? Ik denk sowieso als kind, net zoals denk ik heel veel kinderen, keek ik graag naar tekenfilms. Maar ik zie zelf de switch in mijn filmliefhebberij op 7 jaar. Ik was vroeger als kind altijd iemand die heel graag vroeg opstond en zich altijd bezig hield met van alles en nog wat. En ik herinner me in een zomervakantie, dus van toen ik net naar het eerste leerjaar ging, toen was ik ook af en toe alleen thuis, omdat mijn moeder in de voormiddag moest werken. En zij had een kast met allemaal cassettes. En ze had gezegd tegen mij, je mag niet in de kast gaan om daar films van te bekijken. En dat heb ik natuurlijk wel gedaan. Dus eigenlijk mijn filmexpeditie begon op jonge leeftijd. En ik heb dan zo films als The Terminator gezien.
Ja. Wat was de reden dat ze zei dat je dat niet mocht doen?
Omdat er heel veel 16-plus films bij zaten.
Die je ook gezien hebt?
Die ik ook gezien heb, ja.
Welke film had er de grootste impact op jou toen?
Goh, ik herinner mij wel dat ik echt onder de indruk was van The Terminator. Ja. En dan waren er ook zo'n die jaren 80 actiefilms met Tom Selleck, denk ik. Ik ken de naam niet meer van de films. Niet van alle films, maar Het waren meestal zo wat obscure jaren 80 films, maar dan ook klassiekers van Brian De Palma, mm-hmm. zoals The Untouchables of films van Ridley Scott. Zo eentje met Kevin Costner.
Postman? Nee, dat is niet van...
Nee,
Waterworld was ook...
Ja, die zat ook in de kast. Ja, ja. Een film die zeker een grote indruk op mij heeft nagelaten, is Taxi Driver van Martin Scorsese. Die heb ik gezien toen ik ongeveer 14 jaar was.
Amai. Je wordt zo oud als Jodie Foster in de film dan.
Ja, exact. Exact. Ja. En dan... Ja, de films van Aki Kaurismäki. Dat is een Finse filmmaker. Die meestal droogkomische films maakt. Ja.
Maar dus jij waart 7 als je Terminator 2 zag. Je waart 14 als je Taxi Driver zag. Op een bepaald moment beslis je dan, ik ga naar de filmschool. Wat heeft dat gestuurd, die beslissing?
Ja, dus... Ik heb in de tweede graad van het secundair onderwijs kunst ben ik naar KSO gegaan. De kunstmajor van Brussel, waar ik dan nu ook zelf lesgeef. Ah, ja. En ja, ik ben naar die school gegaan vanuit de eerste plaats, omdat ik heel graag naar films keek. En omdat ik niet per se wou acteren, maar wel graag met verhalen wou bezig zijn. En tijdens die periode op de kunstmajora ben ik, doordat ik dan ook acteerde en toneel speelde, in contact gekomen met mensen die film studeerden op Sint Lucas. En ja, ik heb dan meegespeeld in 2 eindwerken. Ah, ja. En toen zat ik denk ik in het 5e middelbaar. En dat was eigenlijk de perfecte manier om de school goed te leren kennen en de manier van werken op een set. Dus dat was eigenlijk zo'n beetje mijn eerste echte blik
of zo,
achter de schermen. Maar ik wist toen al ergens dat ik echt iets met film wou doen, maar ik had dat nog nooit echt uitgesproken tot dan die ervaring er kwam.
Alright. En werd je dan ook onmiddellijk gesteund van thuis uit? Of... Ja,
gewoon ook omdat ze al van vroeg af aan zagen dat film echt mijn passie was. Dat niet gewoon iets is dat ik gekozen heb. Maar, mm-hmm. Allee, ja, natuurlijk gekozen heb, maar dat ik daar dag in dag uit mee bezig was. Dus dat is heel fijn. Ik ben altijd wel gesteund geweest door mijn ouders om daarvoor te gaan. Ja.
En hoe lang heb je filmschool dan gedaan?
Filmschool 5 jaar, dus 3 jaar bachelor. En mijn master die heb ik over... in 2 jaar gedaan, ja.
En als je achteraf kijkt, hè, tegenwoordig, er is zoveel toegankelijk gemaakt. Je hebt YouTube, je hebt allerlei soorten platforms waar je veel kunt leren. Je hebt veel filmmakers die dan ook geen filmschool hebben gevolgd. Hoe schat je de waarde in van de filmschool? Dat je denkt van, na die 5 jaar, als ik dat nu niet had gevolgd, zou ik nog even goed zijn of zou ik evenveel weten?
Ik kijk er heel positief naar terug. Ik denk vooral hetgeen wat ik eruit haal uit die ervaring is het feit dat je op een plek komt waar dat je heel veel mensen ontmoet, vrienden maakt voor het leven ook in sommige gevallen. En ja, het is gewoon heel fijn om op die manier je toekomstige partners in crime of
collega's eigenlijk
te leren kennen. Dus dat vond ik zelf ook persoonlijk hetgeen wat ik het meeste bijgeleerd is samenwerken, leren spreken over wat dat je wilt maken. En dat was een van de vragen die elke keer terugkwam in die opleiding van wat wil je maken en waarom wil jij dat vertellen? Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat je dus inderdaad creatieve antwoorden moet gaan zoeken of een creatief proces aangaat. En ik ben iemand die dat denk ik wel nodig had om zo leerkrachten te hebben die vragen waarom wil je dit vertellen? Allee, dus de leerkrachten daar die waren heel supportive. Mm-hmm. En die helpen nu mee om te zoeken naar wat is uw stem of...
Ja, want die vraag is toch confronterend ook eigenlijk.
Ja, inderdaad. En meestal weet je daar niet altijd een antwoord op. Ja. Maar dan begin je gewoon aan iets te maken en begin je iets te onderzoeken. Ja. Ja, en ik denk automatisch, ik geloof ook wel in een gezonde dosis nieuwsgierigheid. Als je films wilt maken of als je daarmee bezig bent, dan geloof ik ook wel dat je dat buiten de schoolmuren kunt doen. Maar ik denk, ja, het verschil is gewoon dat je in contact komt met leerkrachten die je kunnen inspireren en klasgenoten. Dus,
Ben je binnengestapt met het idee, ik wil filmregisseur worden? Of was dat toen, op 18-jarige leeftijd, eerste jaar Sint-Lucas, nog niet gedefinieerd voor u? Of wel?
Ik weet niet of ik dat toen al zei, dat ik filmregisseur wou worden. Ik wou gewoon film studeren in de eerste plaats en zelf verder dingen uitzoeken. Maar ja, uiteraard, hetgeen wat ik het leukst vond toen om te doen, was ook zelf filmen. Dus ik had niet het idee van ik ga cameraman worden, maar dat interesseerde mij ook heel erg. Ja, en het schrijven van scenario's en ja.
Dus je hebt dan de filmschool gevolgd, je hebt de meester gedaan, je hebt de proeven gedaan. Je moet altijd een proef op het einde van de bachelor en dan de meester doen. En daarna, hoe was dat dan voor u? Zijn er dan aanbiedingen gekomen van grote productiebedrijven die zeiden van, hey Thomas, kom bij ons deze film regisseren of deze serie? Of hoe moest je aan een werk, aan een job? Want je bent leerkracht op dit moment. Ja. Hoe is dat parcours gegaan?
Dat parcours ging vrij moeizaam om... Ja, dat is ook wel het ding, als je afstudeert en ja, je film wordt om de een of andere reden niet echt opgepikt door festivals, dan wordt het moeilijker, denk ik, om als filmmaker je werk te delen ook.
Gezien te worden. Of gesprekken te krijgen met mensen die iets kunnen betekenen voor u of voor uw carrière.
Exact, ja. Ja, dus dat was even wel een zoektocht. En zeker ook, als je afgestudeerd bent, dan zijn er heel veel dingen die op je afkomen. Of bij mij dan toch. Ik wou dan een leuke job hebben. Ik wou dan nog genoeg tijd hebben om te schrijven. Dus ik vond zo het eerste jaar na het afstuderen vond ik heel moeilijk. En voor mij een verandering of een kantelpunt was... dat ik dan een lerarenopleiding ben gaan doen, waardoor ik opnieuw gepassioneerd bezig kon zijn met vak, met filmmaken en zo. Omdat ik daarvoor de hele tijd tijd en energie stak in jobs te zoeken. Veel jobs waren dan, hadden totaal niets te maken met
uw passie.
Met mijn passie. Ja. Wat ik ook niet altijd... wat ik ook interessant vind... Dat je na die filmschool, want dat is eigenlijk een luxe, dat je 5 jaar lang kunt bezig zijn alleen maar met film en heel egoïstisch kunt zijn en ik ga al mijn tijd daarin steken. Dus ik vind het ook wel ergens belangrijk dat je net plekken opzoekt of ergens terechtkomt waar je niet met film bezig bent. Maar ik vond dat toen heel moeilijk. Door zelf in een lerarenopleiding te doen, heb ik dus die passie een beetje teruggevonden. En door dan uiteindelijk les te gaan geven, had ik opeens ook weer een duidelijke structuur. En ik wist bijvoorbeeld, ik moet maandag lesgeven en woensdag en donderdag bijvoorbeeld ben ik vrij. Dus in die zin kon ik dan ook beter mijn creatief werk plannen. En moest ik me ook geen zorgen meer maken over werk.
En heb je... Dus je bent dan afgestudeerd. Je hebt 2 jaar over je master gedaan. Was daar een reden voor? Heb je dat zelf gekozen?
Ik heb dat zelf gekozen. Aanvankelijk wou ik het in 1 jaar doen. Maar ik vond het heel... misschien ook omdat ik wist van... het is het laatste jaar dat je iets kunt maken. Dat zorgt wel voor een bepaalde spanning. Dat je weet van, als ik nu afstudeer, dan is dit mijn masterfilm. En het eerste jaar wou ik dus mijn film maken, maar ik voelde gaandeweg van, nee, ik heb meer tijd nodig om dingen te onderzoeken. Dus dan ben ik op het einde van het schooljaar toch maar gaan beslissen dat ik het op 2 jaar doe.
Ik vraag me af als student hoe, want er zit wel een bepaalde productie waarin. Ik had gezien, het heeft gefilmd, er waren acteurs en er was decor en alles. Hoe wordt dat dan gefinancierd? Is dat dan iets vanuit school uit of hoe wordt het dan gedaan?
Nee, dat is allemaal uit eigen zak. Maar ik heb 2000 euro ongeveer kunnen krijgen van Sabam door een pitchwedstrijd op het filmfestival van Oostende. En ook voor een subsidie aanvraagdossier.
Dus 2000 euro die jij, of twee keer 2000 euro?
Nee, 2000 euro in totaal.
Dus 2000 euro in totaal. Dus dat heeft, maar dat, allez, heeft die film maar 2000 euro gekost?
Nee, ik gok eigenlijk. Ik ben zelf nu aan het twijfelen, maar ik denk wel 5000 euro. Ja.
En dus het andere bedrag heb je zelf opgelegd?
Ja. En met steun ook van ouders en zo.
En de school, wat heeft daar de school mee in gedaan?
De school, ja, het feit dat je... Allee, de school hebt sowieso omdat je materiaal kunt ontlenen bij de school zelf. Ik denk nu wel dat we de camera en de lenzen extern hebben gehuurd. Maar ja, voor de rest kan je gebruik maken van al het materiaal dat aanwezig is op school.
Maar er was niet... geen financiële injectie van de school eigenlijk?
Nee. Je kiest ergens ook zelf een beetje van hoe moeilijk of hoeveel geld dat je in je project stopt. Er zijn ook heel veel eindwerken die echt voor heel weinig geld gemaakt worden en toch super, super goed binnenkomen. Dus ik denk dat het ook een beetje afhangt van wat je wilt maken en hoe creatief dat je daarmee omspringt. Want uiteraard, er is altijd te weinig tijd, te weinig geld om iets... eens dat je vertrokken bent. Dus ik denk dat dat ook iets is wat je daar leert dan op de filmschool binnen die kleine schaal aan middelen. Toch iets maken waar je zelf trots op bent.
Maar er wordt wel verwacht, vaak, of toch voor de regisseurs die hun meester doen, dat de masterfilm die ze indienen, dat toch wel prijzen binnen had. Want voor hun is dat blijkbaar heel belangrijk om daarna aan een job te geraken.
Ja, natuurlijk. Ik probeer daar niet heel, heel erg mee bezig te zijn, maar onrechtstreeks ben je daar toch mee bezig, omdat je weet dat het jouw eindwerk is. Het ding is gewoon dat je met zo'n eindwerk een visitekaartje afgeeft. Maar het sluit ook niet uit natuurlijk om nadien... je stijl of wat dat je wilt maken, verder te blijven ontwikkelen. Maar het geeft wel een serieuze duw, denk ik, in de rug.
Had je het gevoel dat je bij je eindwerk al je stijl vast had?
Nee, ik denk niet vast, maar toch wel... ik probeer altijd zo te kijken naar mijn vorige films. Ik probeer altijd te kijken waar ben ik geëvolueerd en wat wil ik in de volgende film beter doen dan... daarvoor. Dus ik denk dat die stijl altijd op zijn manier in ontwikkeling is. Mm-hmm. Ik denk dat ik het moeilijk zou vinden om nu te zeggen van, amai, ik heb mijn stijl vast, want dat is meestal iets dat zich ontwikkelt door bijvoorbeeld de mensen met wie dat je werkt, mm-hmm. door zelf te groeien als persoon en als filmmaker. Dus,
En je schrijft ook al je eigen kortfilms zelf?
Ja, maar bij deze film, bij Binge Loving, heb ik dat gedaan samen met Davy Snoek. Dat is ook iemand die op Sint-Lucas heeft gestudeerd en ook een heel, heel goede vriend is van mij, waar ik ook mee samenwoon in een co-house. Ja. Dus dat is ook dat is een heel, heel fijne ervaring geweest. Ja.
En maar hoe doe je dat dan, het schrijfproces bijvoorbeeld, voordat je begint aan Binge Loving bijvoorbeeld? Ja. Hoe ben je ermee aan de slag gegaan? Heb je gedaan, ik heb een idee, komt uit niks en ik ga ermee verder? Of je ziet iets gebeuren, daar ken ik een idee uit. Hoe was dat bij jou?
Ja, goede vraag. Zoals ik al zei, zo nadat je afstudeert, dan ben je met van alles bezig. Maar tegelijkertijd schreef ik ook toen ideeën op in een boekje of in een document. En... ja, de jaren nadat ik ben afgestudeerd, heb ik een paar ideeën gehad, een paar baltjes omhoog geworpen. En Binge Loving was altijd geen dat terugkwam. Want dat is ook een beetje de vraag die je moet stellen. Als je als je ideeën verzamelt of vooraleer dat je vertrekt, wil ik lang genoeg in die wereld vertoeven? Want sommige projecten of sommige dingen die ik schreef waren bijvoorbeeld iets dat ik leuk vond, maar waar ik niet de energie voor had om te zeggen van dit wil ik echt maken. Dus gewoon de vraag stellen aan jezelf van wil ik dit maken en wil ik me daarvoor compleet engageren. Dat is voor mij dan zo het beginpunt. Maar daarvoor moet je wel al een paar dingen onderzocht hebben voordat je die vraag kunt stellen, of ik toch. Want ik had al een paar ideetjes opgeschreven van binge-loving over een privédetective nadat ik een artikel had gelezen over een privédetective die in zijn auto zat en de hele tijd de tijd doodde door te eten. En dat begint dan met zo'n scène en dan begin je gaandeweg dingen eraan toe te voegen. En ja, toen ik les gaf, toen dacht ik... Mijn tweede jaar toen ik les gaf, toen dacht ik, oké, nu wil ik mij serieus engageren voor binge-loving. En dan ben ik beginnen schrijven en dan was er opeens een eerste versie. En ja, zodra dat je een eerste versie van iets hebt, hoe slecht het ook is of hoe onvolledig het ook is, dan kan je, als je daar zelf behoefte aan hebt, dat delen met anderen. En vanuit die dialoog ben ik dan ook met Davy beginnen schrijven. Dus ik denk de structuur van de film, die stond er. Maar de invulling van de scènes en de nuances en zo, die hebben wij wel echt samen verder ontwikkeld. Ja.
Ja, wij hebben eigenlijk samen dus 3 kortfilms van jou gezien.
Ja.
Uw bachelor, uw master en nu uw VAF, gesubsidieerde en ensverwinnende kortfilm Binge Loving. En dat is inderdaad heel, voor mij dan toch, heel duidelijk dat die films echt gestoeld zijn op een personage. Niet zozeer op een conflict of op een historische gebeurtenis of op een locatie of zo. Nee, ik heb het gevoel dat hij een personage creëert from the ground up en daar dan met benieuwde oogjes naar kijkt, wat kan er nu gebeuren? Klopt dat? Ontstaan uw projecten zo, of is dat door de tijd zo gegroeid, hoe dat hij uw films schrijft, opbouwt?
Ja, er zit wel iets in. Ik ben meestal... ik vertrek meestal niet per se vanuit een thema of zo, maar eerder vanuit dus bijvoorbeeld zo'n krantenartikel. De films, zo mijn bachelor, mijn master en deze film zijn allemaal ongeveer op dezelfde manier van start gegaan. En meestal begint het bij een personage dat effectief ook al een beroep heeft.
Ah, ja.
Dus ik vond het interessant om te denken, wat zou ik kunnen vertellen over een wijkagent, een slagerzanger, een detectieve. En als je vanuit een job of vanuit een beroep begint dat een personage heeft, dan kom je sowieso al terecht in een bepaalde arena. En dat vond ik zelf ook interessant. Allee, vind ik altijd interessant om te onderzoeken. Omdat je dan ook effectief de moeite moet doen om die arena te begrijpen. Of,
en welke stappen onderneem je dan om die arena te begrijpen? Ben je echt slagerzangers gaan interviewen? Ben je echt wijkagenten gaan interviewen?
Ja.
En in dit recentste geval nu... privédetectives? Heb je die op de rooster gelegd? Of zelf gevolgd? Of zelf geschaduwd? Ja. Nee.
Nee, ik ben wel in gesprek gegaan met een privédetectieve. En wat ik meestal doe, is eerst zelf mijn research doen. Op basis van die research dan beginnen schrijven aan die personages. En dan in laatste instantie is gaan aftoetsen. Allee, niet aftoetsen, maar gewoon in dialoog gaan met
de ervaringsdeskundigen.
En dan is het altijd interessant om te kijken hoe reageren zij op dat personage. Het is niet dat ik het belangrijk vond bijvoorbeeld dat Binge Loving een realistische film is. Daar was ik niet echt mee bezig, maar ik wou wel bij die film dat het beroep van detectieven zo waarheidsgetrouw mogelijk was.
Mm-hmm.
Dus daarom was het wel interessant om te spreken met een echte privédetectieve, want heel veel scènes zijn daardoor ook veranderd. In mijn eerste versies was het was Otis meer een detective zoals ik hem in mijn filmherinneringen had.
Ja, ja, ja.
Dus hij had ook een picklocks en hij ging deuren openbreken en microfoons platen à la The Conversation.
Ja.
Dus ik vond het wel goed om door te hebben van oké, ja, dat soort detectieven is niet de detectieve die nu aan het werk is.
Mm-hmm.
En dat was ook opnieuw de vraag van ja, wat kan ik dan doen binnen de beperking van zijn beroep ook.
Ja, ja, ja.
Want ik ben echt met iemand gaan praten die ook voorzitter is van de Unie van Detectives. En zij treedt meestal op als er in fictiereeksen dingen gebeuren. Ja. Allee, of detectives in een slecht daglicht plaatsen. Ja. Dus zij is daar heel strikt in, maar zij heeft ook gewoon gezegd tegen ons van als jullie het op die manier willen doen, is dat oké, natuurlijk. Maar weet dat niet hetgeen is wat een privédetectieve doet.
Mm-hmm.
Mm-hmm. En in de film is er zo een momentje waarop Kathleen, de opdrachtgeefster van Otis, hem vraagt van kunt je geen
microfoons
plaatsen? En zegt, als ik dat zou doen, had ik geen job meer. Dus ik gebruik alle info die ik vergaar in dat onderzoek ook als elementen die nieuwe scènes kunnen opleveren. Dus er zit geen afluisterapparatuur in de film, maar wel die zin.
Ja. Wat ik wel een belangrijk punt, zoals Alexander net zegt, je hebt dan je bachelor, je meesterfilm gemaakt, maar dan je professionele kortfilm met VAF-ondersteuning. Hoe is dat proces gegaan? Want dat is niet evident dat je VAF-ondersteuning krijgt voor een kortfilm.
Ja, en hoeveel jaar zit er tussen je master en je VAF-gesubsidieerde kortfilm?
Ja, ik denk, wacht, vier jaar. Dus, en de film was klaar in 2021. Dus zes jaar.
Ja.
En hoe ik daaraan begonnen ben, de klassieke manier. Dus ik heb een VAF-dossier ingediend.
Alleen?
Nee, met een productiehuis uiteraard. Ja.
Ja, uiteraard. Je kunt het alleen doen ook. Hè?
Nee, ik denk, niet meer? Nee, op dit moment moet er eigenlijk al een productiehuis of vennootschap, denk ik,
achter u staan.
Ja, achter u staan.
En wie stond er achter u?
Bea Kateu van Denso.
Ja.
En Bea heb ik ontmoet door een andere kortfilm waar ik heb aan meegewerkt. Het Moment heet die film. Is geregisseerd door Matthew Noydens. En voor die film heb ik co-writing gedaan. Dus die film werd mede geproduced door Denso. En zo ben ik dan terechtgekomen bij Bea.
Ja, cool. En zij was direct enthousiast om met u... Er was toen ook al een scenario? Of?
Ja, toen een scenario. Ik heb eerst wel meegedaan aan Pitch Your Script. Dat is een soort pitch workshop / wedstrijd op Leuvenkort. Dus dat was voor mij de ideale manier om met de film, met het verhaal van de film eens naar buiten te komen. En aansluitend aan die workshop was ook een ontmoetingsmoment georganiseerd met de producenten. Dus dat vond ik zelf ook heel leerrijk om te kijken hoe dat de film binnenkomt.
Ja. Ja.
Bij mensen.
Maar Bea was al betrokken op het moment dat je bent gaan pitchen? Of nog niet?
Nog niet, nee.
Ah, nee. Oké.
Okay, alle duidelijkheid, dat kwam daarna. Dus ik had heel veel mensen ontmoet en zo. Dus ik vond het belangrijk om eerst met verschillende mensen te praten. En nadien ben ik dan nog eens met Denso gaan praten.
Oké. Okay,
maar cool. Dus het is niet direct van een leien dakje gelopen?
Nee.
Hoe is het daarmee omgaan? Want je hebt een pitch en je gelooft erin. En je hebt mensen die waarschijnlijk zeggen van oké, misschien niks voor ons. Hoe ben je daar mentaal mee omgaan?
Dat ging wel oké. Ik denk dat zo de eerste stap, eens dat je zo die eerste stap hebt gezet om je werk te durven delen, dan is er al veel gebeurd. Dan weet je van oké, nu ben ik in dialoog over wat ik wil maken. En zo met mensen praten en zo, dat is een beetje, of producenten, is ook zo'n beetje zoals daten eigenlijk. Dus je tast een beetje af wie voor wat staat dat productiehuis? Hoe wil je zelf een film maken? Denk je dat er een klik is? Dus dat vond ik gewoon heel belangrijk om dat om dat te ervaren. En in zo'n dingen ben ik ook meestal heel intuïtief. Dus als ik een goed buikgevoel heb, dan volg ik dat. Dus.
Ja. Heb je voor de productie, in het moment dat je weet dat de film in productie zal gaan, mm-hmm. Met alle beschikbare middelen, heb je tegen dan ervoor gezorgd in je scenario dat het vermoedelijke budget van deze film niet uit de pan swingt? Heb je dat ingebouwd in je scenario van oké, we zouden best niet op 30 locaties filmen, maar op 5 of 6 bijvoorbeeld? Of, hou je daar rekening mee, bewust?
Ja, in de mate van het mogelijke. Want dat is het ding, eens dat je het project indient voor het FAF, dan is het voor, in mijn ogen, het project nog niet af. Het is eigenlijk meer een status of zo van het project op dat moment. Ja. Dus ik vind het wel belangrijk dat je inderdaad niet te veel uit de pan schiet, maar dat je voor jezelf ook nog de optie houdt om productioneel
marges in te bouwen of eventueel een creatieve uitstap die de dag voor draaien in je kop schiet. Ja. Dat nog.
Want het verhaal zelf, en ik geloof daar ook niet in als je een project indient, dat het effectief, dat de perfecte blauwdruk is om al direct aan de slag te gaan. In ons geval voor binge-loving zijn er net heel veel dingen ontstaan door te experimenteren en door te onderzoeken. Ja. Bijvoorbeeld de jazzmuziek, die heeft wat gekost, maar die zat toen nog niet in het...
In de begroting.
In de begroting. Ja. Maar het is ook een beetje de taak van de producent om dan te zien dat het klopt.
Ja. Ja.
Dus, en gelukkig moest ik me daar niet al te veel mee bezighouden. Mm-hmm. Maar natuurlijk, ja... Als er 5 draaidagen zijn, dan weet je ook dat je niet opeens aan 10 draaidagen moet zitten.
Ja. En hoeveel draaidagen waren er bij Binge-loving?
5 draaidagen.
En heb jij het team zelf gekozen?
Ook in samenspraak met de producenten. Maar de head of departments, die heb ik
gekozen.
Wel zelf.
Wat ik ook wel een belangrijk vind met filmfestivals. Vaak filmfestivals hebben dan bepaalde criteria en datums en hoe lang dat de film moet zijn en dergelijke zaken. Houd jij er rekening mee vooraleer dat jij begint aan een kort film? Van oké, kijk, de Insource wil ik zeker indien. Kan of weet ik veel, Leuven.
Uiteraard heb je in je hoofd een plan of heb je filmfestivals waar je zeker de film wilt naartoe sturen. Maar voor binge-loving hebben we er wel voor gezorgd dat we genoeg tijd hadden in de montage. Dus voor Leuven had misschien nog gekund in 2021. In 2020. Ja. We hebben in augustus gedraaid en de film... Er was al een versie die misschien kon doorgestuurd worden, maar ik geloof meer in uw tijd nemen om alles af te werken. Want het geluid, de geluidsdesign was er nog niet, de color grading. Dus ik denk dat het soms beter is om uw tijd te nemen om een film in te dienen die naar uw gevoel af is, in plaats van, maar er moeten nog dingen aan veranderd worden of er komen nog dingen bij. Dus dat vond ik heel belangrijk. Daardoor vallen sommige festivals ook al weg. Ja. Waar je dan het jaar nadien voor moet inschrijven. Maar,
dat komt er altijd terug. Hè?
Ja, het is dat.
En is er iets dat je meeneemt uit deze productie van binge-loving?
Heel veel. Ik heb hier ook weer, net zoals op de filmschool, maar dan deze keer echt uitgebreider, leren samenwerken met heel veel geweldige creatieve mensen. Dus het verschil is gewoon, toen ik nog student was, deed ik heel veel dingen zelf. Te veel dingen, waardoor dat mijn energie soms alle kanten opging. En nu vond ik het fijn om bijvoorbeeld echt het geluidsdesign echt af te werken, de color grading. Dus ik heb gewoon doorheen heel dit maakproces de tijd en de ruimte gekregen om echt dingen uit te zoeken. En tevreden erop terug te blikken uiteindelijk.
Na het succes die je nu hebt behaald, hè, met de overwinning bij de Insource, staan er nieuwe projecten op plan?
Er zijn nieuwe dingen waar ik aan werk. Sommige zijn heel concreet, sommige zijn iets vager. Maar dus ik probeer eigenlijk gewoon verder te blijven schrijven. En,
ja. Zal je ooit werken aan een project dat je niet zelf hebt geschreven, maar gewoon de regie doen?
Dat weet ik eigenlijk niet. Het hangt er een beetje van af. Ik denk dat het altijd belangrijk is als je... of voor mij toch. Als ik iets zou regisseren dat niet van mij is, of wat ik niet zelf heb geschreven, dat ik toch een betrokkenheid voel tot het project. Dus ik zou het niet zomaar iets regisseren om te regisseren.
Geen director for hire.
Nee, dat denk ik niet. Omdat ik zelf weet hoe, als je iets schrijft, hoe belangrijk het kan zijn om de juiste verteller te vinden voor een verhaal. Dus het moet ofwel zodanig een project zijn dat ik, waar ik mijn eind kwijt kan en waar dat ik zelf heel veel ruimte heb om ideeën aan te brengen, of dan niet. En in dat geval schrijf ik liever dan aan iets wat ik echt zelf graag wil maken.
Ja. Ah, de film is 2 jaar oud ondertussen, in feite.
Ja, ja.
Dus het is eigenlijk ongelooflijk hoeveel tijd dat erover gaat. Ik bedoel, wanneer ben je beginnen schrijven?
Echt heel actief aan het scenario ben ik beginnen schrijven in 2018. En daarvoor waren het zo af en toe scènes of snippers. Ja.
Dus ik kan me dat wel voorstellen eigenlijk, dat dat na verloop van tijd ook een beetje van jou weggroeit, zonder dat dat betekent dat de film minder van jou is. In feite. Allee, het ding wordt volwassen op een bepaald moment. Hè. Je moet het loslaten misschien. Ja.
Ja, dat klopt. Maar tegelijkertijd natuurlijk door... eens dat je hem dan uitbrengt, dan begint de bal weer aan het rollen.
Ah, ja. dan moet je hem promoten en zo.
Ja, dus eigenlijk... Ja, ja het is heel moeilijk soms om die inderdaad los te... Allee, ja.
Opzij te laten, zeg.
Ja, ja, want je komt altijd weer...
In die loop.
In die loop nu, maar...
Een volgend project zou kunnen helpen om los te laten, Thomas?
Ja, exact. Ja. Exact. Ja.
Want ik denk wel, wat jij nu net zegt en wat jij ook net zegt, is belangrijk dat sommige mensen niet beseffen hoe lang dat soms zo'n proces kan duren.
Mm-hmm.
Hè, dat je er keilang over bezig bent, vooral eer dat je iets af hebt, wat niet altijd evident is. Kan je voltijds leven van film maken op dit moment?
Ja, op dit moment ik niet. zoals ik al zei, ik heb die kortfilm 2 jaar terug gemaakt. Ik denk gewoon, hoe dat ik het nu aanpak, is dat ik in de eerste plaats een job doe die ik superleuk vind en die combineer met tijd om te schrijven. En als er dan later weer de mogelijkheid komt om iets nieuws te maken, dan wie weet waar het mij brengt. Maar in deze periode ben ik vooral aan het broeden op ideeën en probeer ik ideeën uit te werken. Dus dat is een beetje het ding nu. Zorgen dat ik creatief kan zijn in het schrijfproces. Ja. En mocht een film of een project in productie gaan, dan
nu
is
heb
het
je door,
andere
door
stap.
Het winnen kan je nu eigenlijk overal gaan met je projecten. Heb je een beetje een vertrouwen en heb je een beeld achter jou dat jou eigenlijk steunt.
Is dat zo? Is dat zo? Heb je het gevoel dat door die Ensor dat er nu 5 deuren meer opengaan dan voor de Ensor? Is dat iets...
Ik denk het voordeel van die Ensor, of het fijne eraan, is dat denk ik veel mensen de film gezien hebben of kunnen zien. Dus de film is er. Mm-hmm. Dus als mensen met mij willen samenwerken of omgekeerd, dan heb ik natuurlijk wel iets om over te spreken.
Gewicht in de schaal.
Maar ik heb daar momenteel nog niet heel veel van gemerkt. En op zich vind ik dat ook oké.
Kunnen mensen gewoon de film zien ergens nu, of nog niet?
De film is, denk ik, nu momenteel te zien via het Dalton-platform, kortfilms. En dan ook nog op Sooner. Dus er is een bundel van... Kortfilmfestival Leuven op Sooner, waar je dan 5 à 6 kortfilms kunt huren. Dus dat zijn momenteel de 2 platforms waar je de film kan bekijken.
Mm-hmm. Oké, okay, nice.
Betalen mensen daarvoor?
Ja.
Gaat er een procentje naar u toch, als maker?
Waarschijnlijk, maar het zal niet heel veel zijn.
Nog niet, maar een mooie ding is op komst. Thomas, jij bent bedankt voor je komst hier.
Ja.
We appreciëren en we wensen u veel succes in de toekomst. Ik denk dat we nog veel van u zullen zien in de toekomst.
Ja.
Op Netflix en op de grote scherm ook, hopelijk.
Goh, ja.
Wij zijn alvast benieuwd.
Oké.
Okay, dikke merci, Thomas.
Graag gedaan.
Dit was Naklap, een podcast van Breedbeeld. Bedankt voor het luisteren. Volgende keer is Django Jim te gast, animator en tekenaar van onder andere Elvis en Benny. Naklap van Breedbeeld. Je vindt ons op je favoriete podcastplatform.